Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij delen u vooraf met droefheid mee dat op dinsdag 28 april is overleden Johan de Weert, wonende aan de Nachtegaalweg 27 in de leeftijd van 70 jaar. De begrafenis zal morgenochtend in besloten kring plaatsvinden. De rouwdienst zal aanvangen om 11:45 in gebouwde Nachtegaal, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Elspeet. En dat op 1 mei is overleden dominee B. van der Heijden, emeritus predikant van onze gemeente, in de leeftijd van 74 jaar. Zingen we verband met deze sterfgevallen van Psalm 39, het 4e en het 5e vers. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt? Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen, al wat op aard begeerlijk schijnt. En niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Nu dan, o Heer, wat is dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden en stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwazen sterveling tot een smaad. We noemden u Psalm 39, de versen 4 en 5. En u zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, te beginnen bij vers 35 tot en met het 58ste vers. We noemden u 1 Korinthe 15 van vers 35 tot en met vers 58. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit den hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van den aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van den hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet, maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.
Wij willen zingen uit Psalm 73, de verzen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Vers 13, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 12e en 13e vers uit de 73ste psalm. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen vinden we in het gedeelte wat wij samen hebben gelezen uit 1 Korinthe 15, de versen 54b tot en met 57. 1 Korinthe 15, we lezen u het laatste gedeelte van vers 54 tot en met vers 57. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus, tot zover. De dood verslonden tot overwinning. Drie gedachten, de roem daarin, de noodzaak daarvan en de dank daarvoor. De dood verslonden tot overwinning, de roem daarin. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. En dan gaat Paulus, kanttekening 73, zegt, dit is als een triomflied dat de apostel zingt over de overwinning van de dood, genomen zo het schijnt uit de profeet Hosea. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De noodzaak dat de dood verslonden wordt tot overwinning. Want de prikkel van de dood is de zonde. En die zonde, die moet er niet gedaan worden. En dat is nodig in mijn leven. Anders wordt de dood niet overwonnen in mijn leven. En hoe kom ik nu aan de weet wat zonde is? De kracht der zonde wordt gekend door de wet. Onze tweede gedachte. En dan de dank daarvoor. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door ons geloof. Nee, dat staat er niet. Door onze Heere Jezus Christus. Hem te kennen is nodig, gemeend. We hebben al eerder dit hoofdstuk open gehad. We zien Paulus staan op de hoogte van het geloof. Hij is in Korinthe geweest. Hij heeft er gepredikt. Er is een gemeente mogen ontstaan. Ik heb veel volks in deze stad. De Heere arbeidde er door zijn geest, door middel van het woord dat Paulus predikte en ook anderen daar gebracht hebben. Er werd getwijfeld, zagen wij, 14 dagen geleden, aan de wederopstanding des vleeses. Het lichaam is niet zo belangrijk. Het lichaam is zondig. Het lichaam sterft. Het lichaam wordt begraven. Dat blijft er altijd liggen. Daar blijft niks van over. Nee, zegt Paulus. De lichamen die worden ook opgewekt. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Hoe komt u er eigenlijk aan? Jezus Christus is waarlijk opgestaan. Werkelijk. Vijf verschijningen gaat Paulus noemen in 1 Korinthe 15. Ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ik ben niet waardig een apostel genaamd te worden daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij geopenbaard is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Christus is waarlijk opgestaan. En daarom zegt de apostel Paulus, de doden die zullen ook opgewekt worden, ook mijn doodslichaam, het zal worden opgewekt. De doden die zullen opstaan. Het staat er. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Vers 42. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, maar het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, maar een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Want er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En die nog leven zullen dan? Kinderen, jongens, meisjes, het kan heel goed hoor, dat jullie nog leven als Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Wel zegt in vers 51, ik zeg je een verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, we zullen niet alle sterven, de tijdelijke dood, maar we zullen wel, als wij nog leven, als Christus wederkomt, veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, als de laatste bazuin slaat en de doden opgewekt zullen worden, dan zullen wij veranderd worden. Kanttekening 60, dat is van een sterfelijk onsterfelijk worden. Terwijl het niet alleen de gelovigen zal geschieden, maar ook de ongelovigen, tot verscheidene einden. Deze, om de eeuwige dood onderworpen te zijn. En gene, om de eeuwige gelukzaligheid te genieten. Is wat? Ook op verscheiden wijze zullen ze opstaan, zegt de kanttekenaar, de gelovigen. Hun lichamen worden bekleed met heerlijkheid. De lichamen van de ongelovigen met smaadheid. Deze verandering zal niet geschieden in het wezen van het lichaam, maar in hun hoedanigheden. Ons lichaam wordt in een punt destijds veranderd als wij nog leven. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dan zijn alle mensen die nog leven dus veranderd in een punt des tijds. Dan zijn alle graven opengegaan. Dan heeft de hel haar doden gegeven, de zee heeft haar doden gegeven. Dan zullen alle mensen die ooit geleefd hebben daar staan. En dan, zegt Paulus, geschiet het woord dat er geschreven is door de profeet Jesaja. De dood is verslonden tot overwinning. Welke overwinningen er op de aarde ook allemaal geweest zijn, jonge vrienden. Dit is de grootste van alle overwinningen die er ooit geweest zijn. Dat zal een overwinning zijn. Denk alleen aan Gods volk. Een schare die niemand tellen kan. Abraham, Isaac, Jacob, ga ze maar na. Het hele Oude Testament door hun lichamen zijn teruggekeerd tot stof. Maar ze worden alle opgewekt. Wat een overwinning. Een overwinning over de dood. Een overwinning over het graf. Ze zullen opstaan. Grootste overwinning. Kinderen, 75 jaar geleden mochten door Gods hulp de geallieerden de Duitsers overwinnen. De vijanden die werden overwonnen. En door Gods goedheid werd Nederland bevrijd. En nu moeten wij de bevrijding niet houden met feest vieren. Wij moeten heel eerbiedig de Heer ervoor erkennen En zeggen, Heer, u hebt dat gegeven. Dat wij 75 jaar geleden weer zo de vrijheid terug mochten ontvangen. Het was een overwinning. Er was blijdschap. Er werden tranen geschreid door Gods kinderen. Die 5 jaren lang hadden gezucht te midden van het oordeel wat de Heere zond. Dit is een overwinning op de jongste dag. Dan zullen alle vijanden van Christus en van zijn kerk voor eeuwig weggedaan worden. Maar alle die bij Christus behoren, zullen de eeuwige heerlijkheid beërven. Hoe dat nu kan, Christus zagen wij de achterliggende maanden, doorworstelde de drievoudige dood. Hij stierf de eeuwige dood, hij stierf de geestelijke dood, hij stierf de tijdelijke dood. Maar Christus overwon ook de drievoudige dood. Hij heeft overwonnen over de dood, hij heeft overwonnen over de hel. Hij heeft Satans kop vermorzeld. Hij heeft overwonnen over het graf. Want in het graf stond hij op door zijn eigen goddelijke kracht. En terwijl de engelen daar de steen van de deur van het graf afwentelden, kwam Christus daar. Hij heeft Satans kop vermorzeld. Daarin heeft hij teniet gedaan. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Christus heeft ook de wereld overwonnen, jonge mensen, gemeente. Daarom deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Want als ik de wil van God ga betrachten en ga begeren te doen, dan verliest de wereld haar glans. De wereld is overwonnen. Weet u, voor Gods kerk wordt het zo'n wonder. Christus deed de zonde teniet. We zien straks in onze tweede gedachte. Wat wij nu wel om ons heen zien, dat is dat ook Gods kinderen toch nog moeten sterven. Maar kinderen, het sterven van Gods kinderen is geen betaling voor hun zonde. Maar het sterven van Gods kinderen is een doorgang tot het eeuwige leven. Dominee van der Heijden is gestorven. We ontmoeten hem natuurlijk, dan is hier en dan is daar. Ik zei net, ik weet nog jaren geleden dat wij hem in Kramendijk eens hoorden. Hij had een gloed in zijn prediking. Hij had het de mensen wel zo in de handen willen stoppen. Hij is gestorven. Zijn lichaam wordt begraven. In de achterliggende weken. Hoeveel kinderen des Heren, ook door het ingrijpende coronavirus, zijn daar gestorven. Hun lichamen werden allemaal begraven. Die liggen te rusten op hun slaapsteden. Ze zijn ontslapen, zegt Paulus hier in dit hoofdstuk. Hij zegt niet ze zijn gestorven, nee ontslapen. Ze zijn als het ware slechts in slaap gevallen. En dat lichaam, dat ligt dan maar voor een tijd. En dat staat straks weer op en dan worden hun lichamen weer verenigd met hun ziel. De tijdelijke dood sterven. Luister eens even wat ik zeg. Want de tijdelijke dood is de minst erge van de drievoudige dood. Zouden we niet zeggen misschien. Dominee, sterven, dat is toch ontzettend ingrijpend. Ik zeg nog een keer. De tijdelijke dood is de minst erge. De geestelijke dood. Dat we zonder God op de wereld zijn. Gemeente. Ik kan niet zeggen hoe erg dat is. Er is een volk dat zegt God te moeten missen, is erger dan de dood. Voel je? Dan de eeuwige dood, dat is eeuwig, 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 zonder God, in de buitenste duisternis, nooit geen druppel water meer, tot verkoeling van mijn tong, die zal ik kauwen van de pijn. O gemeente, bedenk het eens. De drievoudige dood, het is zo ingrijpend. De dood, laat het woord eens tot u doordringen. De dood, die komt tot ons allemaal. De bezoldiging der zonde is de dood. We voelen het eigenlijk niet, we willen het niet zien. We schuiven de dag van onze dood maar vooruit, dat blijven we maar doen. Dat blijven we maar doen, tenzij misschien een man in een witte jas het zegt en ik moet gaan geloven tot sterven. Tenzij God in mijn leven komt en de eeuwigheid wordt mij waar. Hoe gaat het eigenlijk, weet ge? Kinderen, bij jullie thuis staan misschien wat bloemen in een vaas. Afgesneden bloemen. Maar je ziet helemaal niet eigenlijk of na verloop van tijd. Maar zodra die bloem wordt afgesneden van de wortel, dan begint die bloem te sterven. Die staat nog een poosje rechtop, jawel, die staat zelfs nog te bloeien, die geurt misschien nog wel. Maar een aantal dagen of weken later, dan zie je, zijn schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Zo zijn wij stervende aan het sterven. We kunnen nog aardig wat schijnen en we geuren misschien nog wat. Maar mijn leven is niet anders dan een gestadige dood. Stervende aan het sterven. Wat is het toch een macht? Niet één gevallen mens kan de dood overwinnen. Leven we nog als Christus terugkomt, dan worden we veranderd. En dan is het van tweeën één. Als nu Christus terugkomt, dan staat er, zal het woord geschieden, de dood is verslonden tot overwinning. Verslonden, dat gaat verder dan overwinnen. We gaan het uitleggen. Ik lees eerst kanttekeningen. De dood is verslonden. De dood, dit wordt verstaan van de tijdelijke dood. Ten aanzien van de gelovigen. Kan ook wel verstaan worden van de eeuwige dood, maar de apostel past het hiertoe op de tijdelijke dood. De tijdelijke dood is verslonden, namelijk van Christus. Zie vers 57. Dat betekent, de tijdelijke dood is ganselijk weggenomen. Dat er geen dood of sterven meer onder de mensen zal zijn. Is verslonden tot overwinning. Dat is de tijdelijke dood, is dan gans overwonnen. Weggenomen, teniet gedaan. Het Hebreeuwse woord dat Jesaja hier gebruikt, kan vertaald worden met in eeuwigheid. Dus, daar staat er de dood, verslonden, helemaal weggenomen, tot in der eeuwigheid. Dus als Paulus hier zegt, als dan is de dood verslonden tot overwinning, is dat een profetisch woord. Dat komt dus nog. Dat wacht. De dood is wel door Christus overwonnen. Voor Christus zelf is de dood al wel verslonden. Maar zelfs Gods kinderen sterven, de tijdelijke dood, en worden in het graf gelegd. De dood is nog niet verslonden tot eeuwige overwinning. Goed onthouden hoor. Wat bedoelen we nu? Kinderen, jongens, luister even. Als een roofdier na een heftige achtervolging zijn prooi overwint, dan slaat hij die prooi tegen de aarde. Bijt de nek door. En die prooi is overwonnen. Maar die prooi is nog niet verslonden. Die prooi is nog niet helemaal weg. Die prooi die is nog niet opgeslokt. En dat betekent eigenlijk het woordje verslonden. Eigenlijk betekent het opslokken, met huid en haar verslinden. En als dat nu gebeurt op de jongste dag, dan moeten alle graven hun doden loslaten. Het laatste woord is dus niet aan de dood, het laatste woord is aan de levensvorst. Jezus Christus die heeft overwonnen. En dan straks wordt de dood verslonden tot een eeuwige overwinning. Jesaja 25, daar staat het. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En in Openbaring 21 ziet Johannes het. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen die zijn weggegaan. Daarin roemt Paulus nu. Dat ogenblik zullen de lichamen van Gods kinderen verheerlijkt opstaan, verenigd met hun ziel. Dan gaan ze de eeuwige overwinning tegemoet. Dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. De Heere neemt de oorzaak van de tranen weg. De Heere neemt de bron van de tranen weg. Die tranen worden als het ware uit de ogen genomen. De Heere poetst als het ware met een zachte doek de ogen van de tranen. Of de tranen van de ogen en de tranen van de wangen van al zijn kinderen. En wat staat er nog meer? De smaadheid. Gods kinderen worden vaak gesmaad. Dat is diep ingrijpend. Maar alle smaad van Gods kinderen wordt weggenomen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. De smaad die wordt straks geheel en al weggenomen. Tranen weggenomen, de oorzaak van de tranen weggenomen, de gevolgen van de zonde, de smaad weggenomen. O, zo zullen ze altijd bij den Heere zijn. En daarom roemt Paulus in vers 55 de dood. Waar is nu uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? U leek de sterkste te zijn toen u mijn lichaam die vele eeuwen gebonden en gevangen hield. Maar waar is nu graf, uw overwinning en dood? U liet mij wel de tijdelijke dood sterven. Maar waar is nu uw prikkel? Want zie daar, ik ben opgewekt straks. Het is alsof het al gebeurd is. Paulus roemt. Ik lees weer de kanttekeningen, want die geven duidelijkheid. Dood, waar is uw prikkel? Dat is een triomflied. Ik heb het al net gezegd. Paulus zingt van de overwinning van de dood. Waar is uw prikkel waarmee gij ons mensen pleegt de doodsteek te geven? Hel of graf? Waar is uw overwinning? Namelijk, waarmee gij de doden onder uw geweld tot nog toe gehouden hebt, die gij alsdan zult moeten wedergeven en onder uw geweld niet langer zult kunnen behouden, is wat. Hosea 13, doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen, ik zal hen vrijmaken van de dood, Dan zei Hosea al eeuwen daarvoor, o dood, waar zijn uw pestilentieën? Hel, waar is uw verderf? Maar straks kan de dood niets meer overwinnen. Straks kan de dood niemand meer in zijn graf, in zijn greep houden. Omdat de dood zelf overwonnen is. Wat een onderscheid, gemeente, zal dat straks zijn. Zalig zijn de doden die in den Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Er is loon ook voor hun arbeid. Door de genade Gods. Zalig zijn de doden die in den Heere sterven. En die andere gemeente. Hoe zal uw sterven? Hoe zal uw tijdelijke dood zijn? Bedenk het, stel het niet uit. Beantwoord tussen God en uw ziel. Een doorgang tot het eeuwige leven. Of een doorgang tot de eeuwige dood. Want de prikkel des doods is de zonde. Wat bedoelen we? Kinderen, luister. De dood, die wordt door Paulus hier voorgesteld als een bij. Die met zijn angel een doodsteek toebrengt aan iemand anders. Zo'n beet kan inderdaad dodelijk zijn. Zelfs ook wel voor mens, ook voor andere schepselen. Die hij als een vijand ervaart. Hoe kan de prikkel van de dood ervaren worden door mensen die met de dood aan het worstelen zijn? Heb je zo vaak een hele tijd. Wanneer komt nu die dood? En dat bedoel ik meestal juist hier, als iemand niet sterven kan, of niet weet dat hij kan sterven, of zeker weet dat het niet kan. En de dood komt. En de dood komt steeds dichterbij. De prikkel van de dood wordt zo ervaren dan. En die komt. En die komt. En die geeft tenslotte de doodsteek. De dood zo ingrijpend. Waar komt die koning der verschrikkingen eigenlijk vandaan? En hoe komt die koning der verschrikkingen eigenlijk aan zijn macht? Waarom is er eigenlijk op de gehele aarde geen mens die heerschappij heeft over de dood, gemeent? Jonge vrienden, hoe komt het toch eigenlijk dat ernstige coronavirus, er is nog steeds geen middel tegen gevonden en de mensen sterven bij duizenden? De prik. Prikkel des doods is de zonde. Daarom heeft de mens geen geweer in deze strijd. De zonde. De zonde, dus het sterven van een mens volgt niet zomaar uit de natuur. Ik zeg het steeds, de dood is de rechtvaardige straf van God, mijn schepper. Op mijn zonde bedreven tegen hem. De dood was machteloos gebleven als wij niet tegen God gezondigd hadden. Maar wij hebben tegen God gezondigd. En ten dagen als gij daarvan eet, wij aten, wij overtraden het proefgebod. Toen Adam at, at ik, zo wilde God het, jonge mensen, verbondsgewijs bestuurd, geregeerd. Adam, ons verbondshoofd. At, hij viel. Hij overtrad. Hij zondigde. Begon stervende te sterven. En nu stroomt het virus van de zonde door onze aderen en sleept ons naar het eeuwige verderf, tenzij, gemeente, wij moeten naar de oorzaak, naar de eerste oorzaak. We kunnen zo kijken naar allerlei volgende oorzaken die de dood voor ons betekenen. Nee, daar willen we niet onverschillig over doen. Maar de eerste oorzaak is de zonde. Gemeend, de zonde betekende voor u en voor mij de dood in de pot. Want de dood, nee, de zonde scheidde ons los van de levende God. En als ik word losgerukt van mijn levensbron, dan begin ik stervende te sterven, zoals we net duidelijk maakten met die plant, die bloem die we afsnijden van de wortel. Kan nog een poosje heel wat lijken, maar wij beginnen te sterven. Dus, de zonde is onze keus. Moedwillig. Vrijwillig, willens, wetens, echt. De Heere leert het zijn volk. Ze gaan het toestemmen. Ze gaan het beleiden. Ik heb gezondigd en mezelf van uitnemende gaven beroofd. Geheel ellendig geworden. Ik heb mezelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen. De zonde, mijn keus. De dood, mijn keus. Hoe kom ik dat nu aan de weet? De kracht der zonde is de wet. Er kan alleen maar sprake van zonde zijn, van een overtreding zijn, als er een wet is. Nou, die wet is er. En de wetgever is er ook. Dat is God, mijn maker, die de wet der 10 geboden in de ziel van Adam graveerde. De wetgever gaf zijn wet. Waarom? Die ten leven was. De wetgever zei erbij, doe dat! En gij zult leven. En als ik dat dan niet doe, dan moet ik om die reden de dood sterven. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Ik hoop dat God het in uw ziel afdrukt, gemeend, jong en oud. Ten dagen als gij de bezoldiging der zonde vervloekt is een iegelijk. Wat moet er nu gebeuren? Die grote wetgever moet zijn heilige wet mij als een spiegel gaan voorhouden. Dan moet hij nog iets doen. Die grote wetgever is de almachtige God die dode zondaren levend maakt en die blind het gezicht geeft en die doven doet horen. En zo leer ik blikken in de spiegel van Gods heilige wet. Die wet is niet alleen heilig. Ik ga van die wet ook zeggen dat die wet goed is. En dat de grote wetgever die heilige wet rechtvaardig voor mij houdt en de vervulling eist. En bij overtreding van de wet de bedreigde straf uitvoert. Kan toch niet anders? God is de heilige, de rechtvaardige, de waarachtige. En overtreedt het schepsel, overtreed ik de wet, dan sta ik schuldig tegenover mijn wetgever, die wordt dan mijn rechter. En waar God zo zonde tot zonde maakt, schuld tot schuld, het gemis openlegt, de nood op mijn ziel bindt, word ik verbonden aan Gods genade troon. En daar begint nu die overwinning, gemeente, jong en oud. Dan gaat die sterkere in het huis van die sterk gewapende, om hem zijn vaten te ontroven. En daarom nog worden er zondaren getrokken, van dood levend gemaakt. Laat God ze zien dat ze gezondigd hebben, en hij doet ze buigen. Ze bewenen hun zonde, beleiden hun zonde. Ze worden verlegen om de vergeving van hun zonde. En ze smeken en ze bedelen, want ze merken en ze voelen en ze lezen en ze horen en ze geloven dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dat ze door een ander of door zichzelf volkomen aan het recht van God moeten betalen. En dan is de wet niet alleen maar een kenmer van ellende, want dan zou ik in mijn ellende omkomen. Maar de wet wordt gebruikt als een tuchtmeester tot Christus. De wet voedt mij op om tot Christus de toevlucht te nemen. En hij zal zich openbaren, het hart en leven van zielen die door Gods wet krom van lenden zijn. Zielen die bekommerd vanwege hun zon. Zielen die schreien over hun verzondigde leven. Zielen die het vonnis leren billijken. Zielen die daar door schuldbesef getroffen verslagen, Gods aangezicht zoeken gemijnd. Zulke zijn er nog onder ons, als bij dagen en bij nachten. Nee, je mag 's nachts slapen hoor, maar ze gaan ermee naar bed en ze staan ermee op, zo bedoelen we dat. De nood van hun leven, de zonde die ze bedreven hebben, ze komen de zonde ook maar niet te boven, want God leert ze ook dat ze onverbeterlijk zijn. En dat er uit hen geen vrucht meer zijn zal in der eeuwigheid. Maar hij zal ook de zoon van zijn eeuwige liefde en welbehagen gaan openbaren en verklaren. En hij wil het zulke ellendige zondaren toeroepen, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij predikt zichzelf. Als de kerk leert dat ze sterven moeten, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Hij predikt zichzelf voor de zielen die er zo achter komen dat ze de band met God hebben doorgesneden. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij, Christus. Hij is gekomen, niet om de wet of de profeten te ontbinden. Nee, als dan zal het woord dat geschreven is geschieden. Christus is gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Hij is gekomen om de wet volkomen te vervullen in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Doe dat en gij zult leven. Hij heeft het gedaan. En daarom zei hij tegen zijn discipelen, ik leef en gij zult leven. Hij heeft ook de eis of de straf der wet gedragen en doordragen en weggedragen. De drievoudige dood. En daarin, in de kruisdood, nam hij de vloek van de zijne af en op zich. Christus, hij is gehoorzaam geworden tot in de dood des kruises. Volk van God, de prikkel des doods is de zonde. Wilt u weten, zeg maar ja, want dat wilt ge toch, hoe diep ingrijpend de zonde is dan moet u God aanhoudend smeken of hij u door het Gethsemane en het rechthuis naar Golgotha wil leiden. Want als wij ergens zien hoe bitter de prikkel van de dood, de zonde is, is het wel op Golgotha. Want daar straft de rechtvaardige rechter de zonde aan zijn eigen geliefde schootzoon met de bittere, smadelijke, smartelijke kruisdood. Om de vloek van de zijne weg te nemen, de straf van de zijne weg te nemen, om de zijne met zijn zegeningen te vervullen, om alle tranen van hun ogen af te wissen en om de smaadheid van zijn kerk van de gehele aarde weg te nemen. Het is toch wat. Kinderen, even luisteren. Paulus gebruikt zo'n treffend beeld. De prikkel van de dood is de zonde. Ik zei je toch, de dood wordt voorgesteld als een bij die met zijn angel een doodsteek geeft. Nou, wat weet jij van die bij? Als die met zijn angel mij een doodsteek zou geven, dan blijft die angel in mijn vlees achter. Maar dan gaat die bij dood. Die bij sterft. Nu is de prikkel van de dood weggenomen. Maar met eerbied gesproken, heeft de prikkel van de dood Christus op Golgotha de doodsteek gegeven. En nu kan de prikkel van de dood alle die in Christus zijn niet meer toegebracht worden. Ze sterven nog wel de tijdelijke dood, maar doordat Christus de drievoudige dood doorworstelde, is hun tijdelijke dood slechts een doorgang tot het eeuwige leven. Dan wordt straks de dood verslonden tot overwinning. En dan gaat de apostel roemen en God de eer geven. Drie enige God. We gaan zingen. Psalm 51, het vierde vers. Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genees. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel. Psalm 51, vers 4. De dood verslonden tot overwinning, de roem daarin, de noodzaak daarvan, de dank daarvoor. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. De overwinning komt van God, komt alleen van God. De overwinning komt ook van God. Maar de overwinning komt niet van onze kant. Wij liggen verloren, dood door de zonde en de misdaden, onbekwaam tot enig geestelijk zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Maar Paulus eindigt in de drie enige God. Het is God in Christus door de toepassing van God de Heilige Geest. De Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hij die de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Onuitsprekelijke gave. Paulus eindigt in God de Vader. Hij is de verkiezende oorzaak van de zaligheid van zijn kerk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Christus is de verwervende oorzaak van het eeuwige leven, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil Gods des Vaders. Het is God de Heilige Geest die Christus voor eeuwig van de dood gescheiden heeft. Het is Gods de Heilige Geest die Christus in zijn opstanding geheiligd heeft, zodat Christus leeft tot in der eeuwen eeuwigheid. Hij is overgeleverd om de zonde van zijn kerk. Hij is opgewekt om de rechtvaardigmaking van zijn kerk. En nu is er die Heilige Geest die de verdiensten van Christus ook zal toepassen, die de overwinning van Christus geeft aan verloren zondaren, aan vijanden van vrije genade, die ons de overwinning geeft. Luister wat kanttekening 80 zegt. Die deze overwinning heeft teweeg gebracht, maar niet voor zichzelf, maar voor ons, als hij door zijn dood volkomenlijk voor de zonde, naar eis van de wet, betaald heeft, en door de kracht van zijn opstanding onze zielen wederbaart en onze lichamen ten uiterste dagen zal opwekken in heerlijkheid. Gemeente, u hebt vanmiddag nog wel wat huiswerk te doen, hoor. Als u nu de kanttekeningen bij dit hoofdstuk nog eens uitgebreid, uitvoerig, ik bedoel aandachtig, nauwlettend leest, dan hebt ge nog wel even wat te doen en dan ontmoet u de rijkdom en smeek dan om de toepassing. De overwinning is dus voor alle kinderen des Heren. Voor alle die zijn wedergeboren geworden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Daar zijn zwakgelovigen bij, daar zijn sterkgelovigen bij, daar zijn eerst beginnende bij, daar zijn meer geoefende bij. Wie zijn het eigenlijk? Allen die in dit leven vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en straks overwinnen mogen. Hoort u, hoor jij al bij die ons de overwinning geeft, om niet, uit louter genade, door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Is wat? 2000 jaar geleden dat Paulus deze woorden schreef. En het is net als die alsof hij de overwinning al voor zich ziet. Ziet hij ook. Door het geloof blikt hij naar de jongste dag. Hij ziet als het ware de graaf al opengaan. Hij ziet de toekomst van de kerk. De overwinning is voor de kerk. Door Jezus Christus onze Heere, de zaligmaker die hij heeft ontmoet op de weg naar Damascus, blazen er nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren. Jezus kwam hem voor, zette hem stil, deed hem verstaan dat hij de Zoon van God was die hij vervolgde. Jezus Christus, de gezalfd, wat heeft Paulus veel mogen ervaren in zijn ziel van de ambtelijke bediening van die hoogste profeet en die enige hoge priester en die eeuwige koning. Paulus wil hem tot in alle eeuwen, eeuwigheid, de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging gaan toebrengen, want gij hebt ons, o Lam Gods, Gode gekocht met uw dierbaar bloed. Gij geeft ons de overwinning, want u bent de Heer, u bent de Kyrios, u hebt overwonnen over dood, hel en graf. Nu mogen wij delen in de overwinning. Paulus ziet zich al staan op de jongste dag, met die scharen die niemand tellen kan, uit alle geslachten, talen, natie en tongen, vertrouwende ditzelfde dat hij die in uw goed werk begonnen heeft, datzelfde voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. In het zo schone Romeinen 8, lees het maar eens na, volk van God, daar lezen wij de rijkdom van de uitverkoren kerk. En daar horen wij Paulus roemen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Kunt u instemmen met Paulus? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in dien dag geven zal. En niet alleen aan mij hoor, maar aan alle die de verschijning van Jezus Christus hebben lief gehad. Die dankbaarheid, volk, wordt beoefend in een stervensweg. Want ik, zeg diezelfde Paulus, ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist, maar ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan moet ik dan zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Dat is maar even mee geweest voor Paulus. Ik ellendig mens, moest hij nog even meeslepen. Toen werd hij ervan verlost. En hij naar de ziel juicht al eeuwig voor den troon. Straks mag hij het ook naar lichaam en ziel beide doen. Gode zij dank. We gaan zingen, kinderen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gode geeft ons de overwinning. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Psalm 52, het laatste vers. Mijn God, u zal ik eeuwig geloof, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Ontvang thuis en hier de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.